hoorde Marien van der Plicht al eventjes, want die is inmiddels aangeschoven hier aan tafel. Je luistert nog steeds naar Stopera op zondag hier in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. En Marien van der Plicht is al jarenlang raadslid in Amsterdam voor de SP. En ze heeft een grote dossierkennis op het gebied van zorg en welzijn. Maar tegenwoordig is zij ook vooral portefeuillehouder werk en inkomen. En bovenal zit ze hier aan tafel als actief lid, bestuurder en teamleider, organizing van de FNV Advocabel. Is dat de correcte introductie?
Ja, nee, dat klopt helemaal. Het is Advocabel FNV en vanaf 1 januari zijn we één FNV. Hè? Dus dan hebben we alleen nog maar FNV.
Vervalt het woord Advocabel.
Ja, 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 dan is het allemaal één FNV.
Dus ook de FNV wordt steeds meer gebrand. Het wordt één merk, ja, één hashtag. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook wel van deze tijd. Ja.
Ja.
Hey, en je geeft leiding aan een team van organizers. Ja. Dat is iets wat uit de Amerikaanse vakbondswereld is komen overwaaien. Dat organizer, dat is ook populair in Nederland geworden. Wat is dat precies?
Ja, het is eigenlijk min of meer dat je gewoon weer op de werkvloer aanwezig bent. En dat je met mensen praat, met de leden praat. Met in ons geval de medewerkers in de zorg. En gewoon gaat kijken van, wat speelt hier? En hoe kunnen we daar vooral samen wat aan doen? Dus echt de vakbondskracht op de werkvloer weer opbouwen. Dat is eigenlijk, in een mooi woord heet het dan organizing. Maar dat is eigenlijk zoals het vroeger eigenlijk ging. Zeg maar,
als je 40
jaar. Ja, niet zieltjes winnen. Want daar gaat het ons niet om. Het gaat erom bij ons om dat mensen weer weerbaar worden. En niet alles maar voor zoete koek slikken wat de werkgever over de schutting dumpt. Maar gewoon dat ze ook zelf op een gegeven moment zeggen van, nou, hier is de grens. En in de zorg gaat de grens erg ver, hoor, bij de medewerkers. Die gaan echt tot het uiterste.
Ja, u heeft duidelijk aangegeven inderdaad niet meer over zorg te willen praten. Ja, dat is bijna onvermijdelijk, denk ik. Want u heeft nog wel over werk en inkomen, is natuurlijk wel met elkaar verweven. En dat heeft te maken met die positie bij de FNV. En waarom kan dat eigenlijk niet samen?
Ja, nou kijk, wat ons betreft kan het natuurlijk makkelijk samen. Want het is niet mijn eigen belang op dat moment. Maar vooral de wethouder, Erik van den Burg, die kon het niet nalaten om elke keer als ik iets inbracht over zorg te zeggen, spreekt u namens de SP of spreekt u namens de Advocabo? Ja, en op een gegeven moment heb je dan zoiets van, oké, weet je, we maken het heel duidelijk. Ramin Alberts doet de zorg vanaf nu. En ik doe gewoon heb een andere portefeuille, werk en inkomen. En zodat hij in ieder geval dat argument niet steeds naar voren kan brengen.
Ja, gisteren hoorden we bij Radio 1 bij Argos de zorgwethouder in Zaandam. Ik weet niet of je dat ook hebt gehoord. Die sprak zich uit over de extra administratieve taak die er voor de gemeente gaat bijkomen. Die zegt, dat gaat niemand lukken in Nederland. Deelt u die zorg?
Ja, wij delen zeker die zorg. En wat we ook zien is dat een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd, die denk ik heel veel Nederlanders nog niet tussen de oren hebben, is dat de AWBZ is afgeschaft. Hè. Op 1 januari kennen wij de AWBZ niet meer. Mm-hmm. En dat betekent dat heel veel taken overgaan naar de gemeente. Of naar de zorgverzekeraar, maar ook naar de gemeente. En wat je zag is dat bij de AWBZ zeg maar, de uitvoeringskosten, dus de mensen die de administratie daarvan deden, dat 4% van het budget slokte. En dat bij de WMO zit dat gemiddeld op 11% bij de gemeentes. Dus wij zijn bang dat in ieder geval een groot deel van het budget, wat al overkomt met gigantische bezuinigingen, ook nog eens door gemeentes ingezet moet gaan worden om alles te gaan regelen en te gaan organiseren. En ja, dat is gewoon duurder als elke gemeente dat voor zichzelf zeg maar moet gaan regelen. Of in een regio. Ja, en dan zeggen wij van wet langdurige zorg, hè, die nu in de plaats is gekomen voor de AWBZ. Ja, wij voorzien echt gigantische problemen in het hele land.
En kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
Nou kijk, je kunt wel zeggen, we gaan zorgen dat mensen niet meer in verzorgingshuizen terecht kunnen. Hè, want alleen mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, die mogen straks nog in een verpleeghuis. Nou, dan ben je al echt in feite heel erg zwaar dementerend bijvoorbeeld. Of je moet heel erg verstandelijk gehandicapt zijn. En anders moet je thuis blijven wonen met zorg die dan thuis komt. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar ondertussen bezuinigen we gewoon 3 miljard. Dus je gaat de verzorgingshuizen sluiten. Je zegt tegen mensen, je moet langer thuis blijven wonen. Want ik bestrijd dat voor heel mensen ook veel mensen een keuze is. Veel mensen willen wel graag in een verzorgingshuis. Want die zeggen, ja, dan heb ik aanspraak, gezelligheid. Er wordt mijn eten in ieder geval op tijd gekookt. Maar die mensen die zitten straks thuis. En met gemeentes die niet gehouden zijn allereerst om het geld wat ze voor de zorg krijgen ook aan de zorg te besteden. We hebben altijd gezegd, oormerk dan op zijn minst het budget. Hè, dat als er 1 miljoen binnenkomt voor zorg, dat je het ook echt aan zorg moet uitgeven. Nou, dat is niet gebeurd. Dat vinden wij heel erg kwalijk. En heel veel gemeentes die zitten natuurlijk nu al met de handen in het haar. Want Die leuke wet is wel met een gigantische bezuiniging naar de gemeentes toegekomen. En je kunt niet en verzorgingshuizen sluiten en op de thuiszorg bezuinigen bijvoorbeeld. Dat zeggen wij steeds van, dan had je daar extra in moeten investeren. Want je kunt er niet van uitgaan dat straks alleen maar mantelzorgers dat over gaan pakken. Of vrijwilligers of de buren. Ja, dat is een mooi ideaalbeeld, maar zover is het nog lang niet. En wij zien eigenlijk door het hele land, zie je nu de problemen al ontstaan. Hè? Er zijn gemeentes die hebben gewoon gezegd op 1 januari houden wij gewoon op met thuiszorg bieden. Pam. Hè? In de Achterhoek zijn er een paar van die fijne gemeentes. Nou, die zeggen gewoon, wij houden mee op. Ja, en dan? Als jij niet iemand toevallig bij je in de buurt hebt wonen of je kinderen wonen ergens anders, dan is het wat ons betreft de zoek het maar uit maatschappij.
En in Amsterdam?
Nou kijk, in Amsterdam zal het de eerste jaren inderdaad nog wel gaan, denk ik. Hè? Want het is bij het collegeakkoord natuurlijk wel afgesproken dat er ook wat er nu is in ieder geval voorlopig in stand gehouden wordt. Er is ook 10 miljoen extra voor uitgetrokken. Maar we moeten niet vergeten dat 2 jaar geleden er al een gigantische bezuinigingsslag op de thuiszorg is geweest. Waarbij iedereen zomaar standaard een half uur minder geïndiceerd kreeg. Dus daar is al op bezuinigd. Nou, dat houden we dan, het niveau wat er nu is, voorlopig in stand.
Ja.
Maar over 4 jaar, en dan komen eigenlijk ook de grote klappen, zeg maar, pas vanuit die nieuwe wet langdurige zorg. En daar hoor ik nu de zorgaanbieders ook over. Die zeggen zelf ook van, ja, daar gaan wij het niet meer redden.
Is de wethouder van de burger genoeg voorbereid op die nieuwe administratieve taak van hem?
Ik weet het niet. Als je het hem vraagt, dan zegt hij al jaren, het gaat allemaal geweldig in Amsterdam. Het komt
positief
allemaal goed.
Ingesteld,
ja, hij is
ook,
heel
he?
Positief ingesteld. Ja. Hij wilde ook niet.
Gelooft hij hem of niet?
Ja, ik heb zoiets van eerst zien dan geloven. Ik denk dat het bijna onmogelijk is om zo'n operatie met 3 decentralisaties, hè, de jeugdzorg en die hele participatiewet en deze wet, als je dat in 1 keer, zeg maar, naar de gemeente krijgt overgeworpen. Ik vraag me echt af, het zal niet het eerste, misschien niet de eerste maanden zal het zichtbaar worden, maar ik denk dat we daarna inderdaad echt te maken gaan krijgen met mensen die vereenzamen, psychiatrische patiënten die nergens meer heen kunnen, jongeren die uit het speciaal onderwijs uitstromen, die niet meer naar de sociale werkvoorziening kunnen, geen uitkering meer krijgen, geen dagbesteding hebben. Ja, ik voorzie echt grote problemen.
En vertrouwt u hem dan wel? Want het is inderdaad een optimistische man, vriendelijke man ook, hè? Erik van den Burg. Hij is wel liberaal. Hij wil gewoon de boekhoudingen op orde hebben en hij wil dat mensen zelfredzaam zijn. Dus is hij wel de man die voor al deze individuele gevallen in de bres gaat springen?
Nou, dat hoop ik. Ik ken Erik van den Burg gelukkig ook, dat als er echt noodgevallen zijn, dat hij achter de schermen wel optreedt. Maar ja, dat is natuurlijk als het een incidenteel geval is. Maar als er dadelijk honderden mensen, zeg maar, met problemen komen, ja, dan wordt het natuurlijk wat anders. Dus ik heb zoiets van, ik vind het heel mooi dat hij zo optimistisch is. Ik ben ook graag optimistisch, maar ik ben ook wel graag realistisch. En ik denk van, ja, ik kan me niet voorstellen dat het allemaal nu op die manier geregeld is. Zeker niet als we bijvoorbeeld ook zien dat de Amsterdamse huisartsen laatst natuurlijk ook aan de bel hebben getrokken. En hebben gezegd, ja, nu wordt het eigenlijk al te veel voor ons. Want op het moment dat mensen langer thuis moeten blijven wonen en die keuze niet meer hebben om in een verzorgingshuis te kunnen, zeggen ze ook, ja, dan zien wij dat mensen vaker op het spreekuur gaan komen. En die hebben ergens toch, moeten ergens met hun zorgen naartoe kunnen. En zij zeggen ook van, ja, normaal konden wij als iemand beginnend dementerend was, bijvoorbeeld de partner heel snel ontlasten en kon iemand naar de dagopvang voor dementerende ouderen. En die zeggen, ja, nu kan dat niet. Soms is er een wachtlijst, soms is er helemaal geen plek. Ja, met als gevolg dat die partner, die mantelzorger, steeds meer overbelast wordt. Ook weer vaker naar de huisarts gaat. Dus vooral die huisartsen, die zijn denk ik ook de posten waar de eerste signalen straks gaan binnenkomen. En die hebben eigenlijk nu al aan de bel getrokken van, het gaat ons nu al een beetje boven het hoofd groeien. Want wij krijgen er allemaal taken bij, zonder dat we daar extra voor vergoed worden. Wij moeten eigenlijk iemand in de praktijk erbij hebben, een praktijkondersteuner, die dat soort dingen kan doen. En, dus ik denk dat we dadelijk ook allemaal overspannen huisartsen in Amsterdam gaan krijgen.
Maar aan de andere kant is het natuurlijk zo dat het aantal ouderen alleen maar zal groeien. Mensen worden ouder. Mm-hmm. De kosten reizen de pan uit. Dus er moet iets veranderen.
Ja, nou, de kosten reizen de pan uit. Kijk, de kosten zijn de pan uitgerezen sinds de privatisering. Hè, is wat ons betreft echt duidelijk aangetoond. Toen zou het allemaal goedkoper worden.
Ja.
En wat we hebben gezien is dat het alleen maar duurder wordt. Hè. Er wordt voor miljoenen aan reclames besteed voor zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben zelf miljarden op de bank. Dat is gewoon zorggeld. Hè? Dat is ons belastinggeld, hebben wij betaald. En dat hebben we betaald om zorg aan kwetsbare mensen te leveren. Als de minister gevraagd wordt of de staatssecretaris, hè, waarom moeten zij zoveel eigen vermogen hebben en waarom wordt het niet uitgegeven aan zorg, komt er eigenlijk geen antwoord. Zegt hij, ja, ik ben niet de baas over de zorgkantoren of over de zorgverzekeraars. Nou ja, wie is dat dan wel? Hè? Want het is wel ons geld.
Ja.
Dus wij zeggen, dat geld, dat is er wel. En die zorg die hoeft ook wat dat betreft niet zo duur te zijn. Maar het is nu gewoon op zo'n manier geregeld dat er heel veel consultancies tussen zitten. Adviesbureautjes. Als je bij elke instelling waar je gaat kijken, dan wordt er weer een adviesbureau ingehuurd. Want dan moet het werk weer efficiënter ingedeeld. Terwijl de mensen op de werkvloer die zeggen alleen maar, er is steeds minder personeel. Wij moeten steeds harder werken. Er komen steeds zwaardere bewoners. En die bewoners krijgen gewoon niet meer de zorg die ze nodig hebben. Dus ja, waar al dat geld blijft, dat is een aantal dingen weten we. Topsalarissen van bestuurders. Nou, wij hebben echt wel een rijtje waarvan we zeggen, ga daar maar eens in snijden. Ja. Ja. En dan zul je zien, dan is er genoeg geld voor zorg. Ja, dus er hoeft niet bezuinigd te worden wat dat betreft.
Oké, okay, want de Advocabo, de FNV heeft ook een onderzoek gedaan, een rapport gepubliceerd. En daar gingen ze dan in op vier onderwerpen als het gaat om thuiszorg. Hè, de inkooptarieven, de inzet van alfahulpen, inzet voor behoud verrechten bij overnames en de wijze van aanbesteding. Onderdeel daarvan was ook het hoge salaris van bepaalde topmanagers in de zorg. Amsterdam heeft geloof ik afgesproken dat de balken en de norm de max gaat worden.
Ja.
Op zich is dat een goede ontwikkeling.
Ja. Dat was mijn eigen motie.
Oké, nou heel goed.
Want wij vinden van, je moet zeker als gemeente, kan je daar gewoon paal en perk aan stellen. En dat werd eerst werd gezegd, dat mag je als gemeente niet gaan eisen. Nou, uiteindelijk is er een rechtszaak geweest, meen in Zevenaar, waarbij de gemeente gelijk heeft gekregen van, je mag best eisen stellen aan zeg maar een instelling, een zorginstelling waar jij zaken mee doet. Van wij willen dat het geld wat wij besteden aan zorgtaken ook echt naar zorgtaken gaat. En dat betekent in ieder geval dat in onze optiek een zorgmanager niet meer mag verdienen dan in feite dan de wethouder hier.
Ja.
Dus daar zullen ze zich aan moeten gaan houden. Want anders kan de gemeente eigenlijk niet meer inkopen bij de zorginstellingen die zich daar niet aan houden.
Ja, wat dat betreft is het ook wel heel prettig dat zometeen al die taken, hè, de hoofdzorgtaak, die komt bij de gemeente te liggen. Dat is voor u wel fijn, want u kunt gewoon de wethouder en de dienst die daarvoor verantwoordelijk is, je kunt u daar heel direct op aanspreken. Als er gevallen zijn in Amsterdam, weet u waar u moet aankloppen.
Ja, maar goed, als er nu gevallen zijn, weten we natuurlijk ook waar we kunnen aankloppen. Want dat is inderdaad gewoon van, dan kun je naar de inspectie of je gaat rechtstreeks naar de staatssecretaris.
Precies, maar dat wordt alleen maar, dat is natuurlijk veel onpersoonlijker.
Nou, maar het wordt denk ik alleen maar lastiger, omdat je ziet dat we dadelijk hoeveel gemeentes hebben we nog? 330 geloof ik. Allemaal verschillende manieren die nieuwe WMO-taken gaan uitvoeren, die nieuwe zorgtaken. Dus wij hebben ook al gezegd, je krijgt straks zorgnomaden. Hè? Dat was op een gegeven moment, ik geloof in bij Stadskanaal of zo, ergens in Groningen. Er zijn twee gemeentes die liggen tegen elkaar aan. En bij de ene is de hele huishoudelijke verzorging afgeschaft. En bij de andere gemeente blijft alles in stand zoals het nu op dit moment is. Daar hoor je mensen inderdaad zeggen van, nou, moeten we dan maar niet gaan verhuizen. Hè? Dan gaan we even de gemeentegrens over. En dan krijgen we tenminste wel de zorg waar wij, waar wij behoefte aan hebben. En die we ook echt, die voor ons noodzakelijk is. Dus wat dat betreft, dan moet je op 330 plekken zeg maar de strijd gaan voeren. En dat is natuurlijk veel lastiger ook om te organiseren dan dat je op een gegeven moment kan zeggen, luister Van Rijn, jij bent hier verantwoordelijk voor. Pak je verantwoordelijkheid en treed op.